Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van Feed Feed, met deze keer bioloog en auteur Piet van den Hout in de hoofdrol. Piet's laatste boek kwam vorig jaar uit, Op de huid van de heide. Een natuurdagboek waarin hij een jaar lang het reilen en zeilen in het Brabants natuurgebied de Rechte Hei waarneemt. Maar eerst, wist u dat Feed nummer 7 al kan besteld worden? Jawel, het thema is twitchen. En het gaat niet alleen over de schatjacht naar zeldzame soorten, maar er staan ook reportages in met onder andere Mark van Beers, die al meer dan 9000 vogelsoorten zag. Killian Mullarney, de illustrator van de wereldberoemde ANWB vogelgids. We gaan naar de Ethiopische savanne op zoek naar de Nashisar nachtzwaluw. En we proberen een antwoord te geven op de vraag, wat is nu eigenlijk een soort? Maar laat ons vooral ook die pracht niet vergeten te bewonderen in de portfolio's, want dat zijn weer deze maal prachtige pareltjes geworden. Wilt u mijn vogelvoorstelling Kijk nog zien? Wel, op 13 maart aanstaande speel ik in Cultureel Centrum De Stroming in Evergem, op 16 maart in Cultureel Centrum Toendra in Dessel en op 18 april kom ik op bezoek in De Giebe in Poperinge. De begeleide wandelingen die zijn volop aan het draaien. Check de speellijst op beginlebleu.be. Het gaat daar snel. De meeste zijn allemaal al uitverkocht. Maar wilt u toch nog een poging wagen? Be my guest. Maar dan nu, Piet van den Hout. Een paar jaar geleden schreef hij Gevaarlijk Spel over roofdieren en hun prooien. Maar Op de huid van de heide is andere koek. Ik ging met hem op stap in de Rechte Heide om de wandeling te doen die hij daar een jaar lang ondernam en waar hij dus een boek over schreef. Het werd een 4 uur durende trip die mij dwong om deze aflevering natuurlijk in te korten. Maar kom meer te weten via deze aflevering over het boek Op de huid van de heide en de fantastische mens die Piet is. Ik zou zeggen, geniet, lieve mensen, geniet van een stukje slow radio.
Nou ja, ik ben begonnen met Gevaarlijk Spel, tenminste ja. na mijn wetenschappelijke werk.
Ja, ja.
En dat ging dan over predator prooirelaties over de hele wereld.
Ja.
Daarna... De relatie prooidier-roofdier, mag ik dat
ja,
zo stellen?
Ja, ja, zeker.
En dan specifiek over valken, slechtvalken?
Ja, nou, mijn promotieonderzoek ging over valken, de relatie tussen valken en steltlopers. Dat heb ik opgeschaald naar allerlei systemen over de hele wereld. Dus eigenlijk de universele relatie tussen prooidier en prooi. Ja. Hoe dat zich afspeelt in levensgemeenschappen. Ja. En hoe dat ook verschilt tussen levensgemeenschappen. En wat de effecten zijn op populaties en dergelijke. Ja. Daar heb ik in het boek naar gekeken. Dus ik heb het, en dat heb ik ook wat aanschouwelijker proberen het op te schrijven voor een breder publiek.
Dat is gelukt, Piet.
Is het gelukt? Is
dat... Jawel, jawel, jawel. Ik ben geen bioloog, dus ik heb een notitieboekje. En daar heb ik af en toe zelf wat samenvattingen moeten inschrijven. Bijvoorbeeld over energiegebruik van valken enzovoort, enzovoort. Maar het staat er wel heel helder in. Maar ik heb een kleine samenvattingskist. En vind ik zelf wel leuk, want dat maakt het voor mij ook veel duidelijker dan.
Ja, 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 ja. Ja,
nou, nu moet jij zeggen, goed gedaan, begin.
Ja, ja, ja. Oh, ik versta mijn rol nog niet goed.
Zeg maar, jij zegt, ik ga alsmaar kleiner, of mijn onderzoek, neem ik dan aan, gaat alsmaar over kleinere delen. Want jouw laatste boek, ik mag nu niet zeggen nieuwste, want het is een relatief nieuw boek, gaat natuurlijk over een heel kleiner gebiedje. En daar staan we nu.
Ja, daar staan we nu. Dat gaat, ja, het gaat over het gebied. Het is, ik zeg altijd, het is eigenlijk niet een boek over de Rechte Heide. Daar speelt het zich wel af.
Ja.
Dus in die zin, hoe heet het, kom je wel voortdurend dieren van de Rechte Heide. Maar er zit ook een veel universelere laag achter. Het gaat over meer. Het gaat ook over de overgang van een wetenschapper die op een hele andere manier gaat kijken.
Ja.
Maar ik heb dat maar over die, zeg maar, over die schaal gesproken. Ik heb een klein gebied genomen. Dus alleen dit gebied waar we nu straks gaan wandelen. Maar juist om het decor gelijk te houden. En als het decor, zeg maar, als de achtergrond gelijk blijft. dan kun je de seizoenen mooier voorbij zien komen. Als je steeds naar andere gebieden gaat, heb je zoveel variatie dat je dan dat patroon niet meer goed ziet. En dus ik heb vandaar dat ik alsmaar weer naar hetzelfde gebied ben gegaan. En ook omdat het je dwingt om beter te kijken. Want je loopt elke dag, dit pad waar we nu gaan lopen, dat liep ik elke keer weer. Steeds hetzelfde pad. En dan ga je ook meer zien. Ja. En je gaat meer leren. En als je meer leert, ga je meer zien. En dat is een positieve terugkoppeling.
Ja.
En nu ben ik weer met een boek bezig. En dat is eigenlijk nog kleiner, want nu richt ik mij op één vogel. En dat is een vogel die voorheen een naam had die jou heel vertrouwd moet klinken. De Vlaamse gaai.
Ja.
Maar ze hebben dat Vlaams eraf gehaald, hè?
Ja, dat vinden wij in Vlaanderen heel raar. We dachten eerst dat het een communautaire zaak zou zijn tussen Vlaanderen en Wallonië. En dat we dachten van ja, de Walen zijn heel jaloers en daarom wordt het nu gaai. Maar komen de Nederlanders nu ook om de hoek kijken waarom we die Vlaamse, waarom we daar bijvoeglijk nauwelijks verloren zijn?
Ja, ik geloof dat het ergens rond 1990 is geweest. Heel veel namen veranderd. Ik vind het raar om dat Vlaams eraf te halen. Omdat er zoveel, op de wereld zoveel gaaien zijn. En dan ga je een soort niet de gaai noemen.
Ja.
Want het is, net als je niet zegt de meeuw. Ik vind dat er had er een bijzonderheid bij gemoeten, vind ik. En had gewoon de Vlaamse gaai moeten heten.
Ja. Ja.
En dan moet de mens kijken naar de historie van die naam enzovoort. Ja. Want dat is nog niet zo evident. Ja. Maar goed, nu richt ik mij dus helemaal op die gaai. Ik probeer de wereld te bekijken door de ogen en de andere zintuigen van de gaai. Voor zover dat uiteraard mogelijk is.
Ik kijk daar nu al naar uit, terwijl het andere boek ik nog eens kan eigenlijk herlezen. Maar het is typisch des mensen. Hè. Soms heb ik dat ook bij voorstellingen. Dan sta ik me uit te sloven tijdens een voorstelling. En zegt hij, maar wanneer kom je nieuwe voorstellingen? En dan denk ik van, oh, weet je wel wat een werk dat is eigenlijk. Hè. Maar het loopt goed met je laatste boek.
Jawel. Oh, op de huid van de heide?
Ja.
Of het goed verkoopt, bedoel je? Ik heb nog geen cijfers opgevraagd. Ik weet dat het lokaal ik durf te zeggen, bijna als zoete broodjes. Gaat heel goed lokaal. Mensen die hier in de buurt wonen, die willen toch allemaal daar graag te kennis van nemen. Hoe het verder in Nederland loopt, ik weet het eigenlijk niet.
Want ook al zeg je, het gaat over een lokaal natuurgebied. Er zit inderdaad een universeel gegeven in dat eigenlijk door iedereen zou kunnen gelezen worden. Er is namelijk de drive, zal ik maar zeggen, van de seizoenen die op dit natuurgebied zit. En ook de manier waarop dat je de dingen percipieert. Want dat is wel het grote verschil met het vorige boek, vind ik. Als het vorige boek meer gaat over natuurwetenschap, dan gaat het nieuwe boek. En Ode aan jou gaat meer over ook wel natuurbeleving.
Ja, absoluut. Zeker, zeker. Ja, dat klopt. Dat vorige boek was ook thematisch. He, dat had een thema, prooi, predator, relaties. Dus, dit is inderdaad meer een ervaringstraject, zou je kunnen zeggen.
Was dat voor u als wetenschapper een hele oefening om ook op die manier te gaan schrijven?
Ja, nou, het was al een oefening om gevaarlijk spel te schrijven. En ik heb ook, want als wetenschapper schrijf je heel passief. Wat je schrijft moet aan allerlei voorwaarden voldoen. Dat zit eigenlijk in een keurslijf van vormvoorschriften. En daar wilde ik vanaf. Dus ik heb wel, voordat ik dat deed, voordat ik eigenlijk voor een breder publiek ging schrijven, heb ik een cursus wetenschapsjournalistiek gedaan om die knop een beetje om te zetten. Dus dan ga je actiever schrijven. En dat is is echt wel een andere manier van schrijven. Nu komt daar nog iets bij eigenlijk in dat boek Op de huid van de heide. Is het nog iets vrijer, omdat het inderdaad losgezongen is van een thema. Maar puur eigenlijk, de natuur heeft eigenlijk de regie, zou je kunnen zeggen. Hè? Wat er op je pad komt, daar schrijf ik dan over.
Ja, maar het schrijven op zich, merk ik toch ook wel, is heel belangrijk voor jou. Ik bedoel, ik maak mijn collega Fiet Vogel magazine. En wij merken wel dat heel veel mensen zich ook aanmelden om te schrijven. Maar als we dan vragen, stuur eens iets op. Dan klopt het wel inhoudelijk vaak, maar de goede pen ontbreekt. Terwijl ik merk dat voor jou ook wel een belangrijk iets is. Namelijk, hoe goed is iets geschreven?
Ja, dat is voor mij heel belangrijk. Dat klopt. Ja, dat vind ik heel belangrijk. Ja, en het is ook Ja, schrijven ook is een manier om je te uiten. En ik vind het ook rijk om zeg maar met die taal te spelen en daar zoveel mogelijk uit te halen om iets over te brengen wat een lezer iets doet.
Ja. Die titel is fantastisch, hè? Op de huid van de heide. Het is echt een schitterende titel, Piet. Ja, voilà. Dit was het dan. Ja, dag. Zeg maar Piet, nu gaan we het pad aflopen. Ja. Wat ook zo mooi beschreven is in jouw boek. Dus voor mij wordt het driedimensionaal nu eigenlijk opeens. Ja. Maar dit is effectief dus het pad, zoals je daar juist al
zei. Ja, we zijn nu net vanaf de Rielse dijk, dat kun je dus in het boek op het kaartje zien, zijn we de Aasvoortse dijk opgelopen. Wat wij nu gaan lopen, dat fiets ik gewoonlijk. Want straks zet ik mijn fiets dan neer, een stukje verder, en dan ga ik lopend verder. Maar we kunnen het nu, het is ook, er is genoeg te zien, dus lopend is het zeker goed.
Want het was wel grappig, ik heb in het boek even opgezocht wat jij rond deze periode hebt geschreven. Ja, dat is heel leuk, ik dacht ik ga eventjes rijmen, maar dan in boekvorm. En het, je was heel verwonderd over het geluid van een meerkoet dat je niet kon thuisbrengen. Rond 17 mei zag ik dat. Dat je bent 's nachts is opgestaan, want je hoorde het geluid van een vogel. Herinner je dat moment nog?
Zeker, zeker. Ja, dat was hier inderdaad. Ik liep hier 's nachts. En toen vloog die meerkoet over. Toen wist ik al dat het een meerkoet was. Maar die meerkoet, die brengt mij terug naar mijn jeugd. Ja. Want daar liep ik buiten als jochie in Dubbeldam. Dat is eigenlijk maar aan de rand van de Biesbos. En daar liep ik dan 's nachts. Hoi. Daar liep ik buiten en daar hoorde ik 's nachts gewoon een heel mysterieus geluid. Ik had geen idee wat het was. En dat neemt dan bezit van je. En dat geluid, dat ben ik later achtergekomen. Daar hielden de vogelaars zich in die tijd trouwens ook enorm mee bezig. Want die had ook geen idee. De ene zei dat het een ransuil was en de ander zei dat het dit en dat was. Maar het was ook al moeilijk van, hoe heet het, of ze het allemaal over hetzelfde geluid hadden natuurlijk. Want dat weet je dan heel moeilijk. Maar goed, ik kwam daar later wel achter dat het een meerkoet was. En die hoorde ik hier dus weer terug. En die hoor ik vaker. Maar telkens als ik dat geluid hoor, dan, ik weet niet, dan wordt er iets in mij losgevoeld, in mijn emoties. wat.
Ja, ik vind...
terug naar mijn jeugd.
Ja, maar ik vind het geweldig dat je... Ja, klinkt wat oneerbiedig, maar dat het een beetje een ordinaire soort is. En dat je daar toch nog dingen uithaalt die je gewoonweg niet kent. Hè?
Ja.
Het houdt niet op wat dat betreft.
Klopt. Maar dat is wel vaker gebeurd bij meerkoeten, hoor. In Gevaarlijk Spel staat een stuk over meerkoeten in India. En die waren op die plas. En die samen een flotilje vormden. Dus echt tegen elkaar aan. En dat is iets wat, dat had ik ook nog nooit gezien. Dat was echt heel bijzonder. Terwijl er allemaal van die kleurrijke ooievaars liepen en zo, was ik helemaal gegrepen door die meerkoeten die zo raar deden.
Ja, ik herinner me dat stuk nog wel, maar ik weet niet meer precies. Ik weet niet meer precies waarover dat ging nu weer al. Dat is jammer dat allemaal zo ver zit nu. Hè. Ja, maar nu dat we hier toch lopen, kan je het landschap even beschrijven? In wat voor soort natuur zijn we nu eigenlijk aan het stappen?
Ja. Nou, die Aasvoortse dijk ligt eigenlijk precies tussen de heide en het Beekdal in. En de heide begint straks. We hebben hier nog aan de oostkant hebben we nog bos. En aan de westkant zie je al aan de vegetatie is het een natte boel. Je ziet ook al die elzen daar, hè, die kunnen met de voeten in het water. Ja. En hier is een heel oud beekdal. Dat 100 jaar geleden was dit nog allemaal intensief gebruikt weiland. Men heeft hier ook grond opgestort in die tijd. Dus heide, plaggen, zand. En ze hebben het opgevuld, zeg maar. En het water afgevoerd, zodat men het kon gebruiken voor de koeien. En dat heeft Brabants Landschap in de jaren 90 helemaal afgegraven. En die heeft dat oude patroon, want daar loopt een stroompje doorheen, dat is dan de Lei. En die heeft het afgegraven en die heeft het ook hier en daar het water wat gestuwd, zodat het wat omhoog komt. En nou is het, daar zullen we straks nog heel de tijd langs lopen, een heel nat beekdal geworden.
Het ziet er al prachtig uit met dat kerkje daar in de, ja, in de verte. Is dat het kerkje van Riel?
Dat is het kerkje van Riel, die spits die daar zo bovenuit steekt. Ja, ja.
Dat is magnifiek. En ja, dat beekje, dat heet de Leie. Ja. Wij hebben een rivier die noemt de Leie. Ja. Volgens mij heb je het etymologisch wat verklaard in het boek.
Klopt, klopt.
Kan je het verraden? Maar mensen gaan het boek nog wel moeten kopen, vind ik.
Ja.
Tip van de sluier.
Ja, er zijn heel veel stroompjes die Lei heet of variaties daarop. Inderdaad, Leien. En daar zit Leiden in. Dat is geleid door mensenhand. Dus dat zijn stroompjes die vergraven zijn omdat het geriefelijker was voor mensen. Omdat het niet als op bepaalde plekken gewoon beter niet kon stromen. Dus dat werd dan vaak strak getrokken. En dat is hier ook, maar hier is het heel merkwaardig. Want de Lei zelf, die kun je eigenlijk nauwelijks zien. Want die zit achter dat natte beekdal hier. Ja. En hoe komt dat? Althans, achter, het loopt nog wel in het beekdal. Maar dat natte stuk hier is eigenlijk meer gevormd door kwel. Die vanaf de hei hier omhoog komt.
Kwel is water dat eigenlijk door druk omhoog wordt gestuurd?
Ja, en dat... Ja.
Grondwater?
Grondwater dat een heel... dat door, zeg maar, door de bodem sijpelt en ongelooflijk langzaam beweegt. Dus er komt heel veel... We zitten nu op het Kempisch Plateau. Hè, dat loopt schuin af vanuit jouw streken hierheen. Ja. En daar loopt ook allemaal water onder de grond en dat sijpelt... En dat duurt ongelooflijk lang. Ik heb uitgerekend dat het, ik heb er ook wel eens met een hydroloog over gebeld, maar dat het water dat op de hei als regen neerkomt en hier nu naar boven komt, het water dat hier dus naar boven komt, heb ik uitgerekend, als je een normale snelheid hebt van kwelstromen, is dat aan het begin van de Tweede Wereldoorlog gevallen. Om je een idee te geven. Hoe langzaam dat gaat. En omdat het zo langzaam gaat, weekt er ook van alles los. Krijg je dus alle chemische processen. En komen er kalk en magnesium. En het weekt die allemaal los. En dat komt naar boven. En je kunt voorstellen dat het voor planten een enorm voedzame omgeving is. En niet voedzaam in de zin van dat met veel stikstof. Want dat is juist, wij weten hoe wat een ellende dat is. Maar juist de nutriënten die planten nodig hebben, die komen hier naar boven. En dat zie je gewoon terug aan de vegetatie.
Heb je dan zoiets als kwelwatergemeenschappen van planten? Kan je zo zo'n plant noemen?
Ja, ratelaars staan hier. En je hebt de heidekartelblad. En heel zeldzaam moeraskartelblad. En dat soort allemaal. Ik ben niet zo'n, ik ben niet zo'n plantenkenner hoor. Maar ik leer dan wel een beetje. Hetshooi staat er ergens. En galigaan, dat is ook zo'n bijzonder plant met een paar tof tufjes van bruine toefjes eraan. Ook een plantje dat hier voorkomt.
Ja, dat is al een machtig stukje hier. Ja. Hè? Dat is al een machtig stukje.
Ja.
We gaan verder naar de heide. Nu is dat wel rhododendron.
Ja.
Vind ik niet mooi, maar goed.
Ja, die doet het ook goed in stikstofomgeving, hè?
Ja, nagenoeg alles is bijna voedselrijk geworden, zeker tegenwoordig.
Ja, nou, je ziet er heel veel bramen bijvoorbeeld hier. Hè. Dat zijn van die... Kijk, als je...
Alhoewel, ik kan me vergissen, maar daar is toch een stukje braam dat ze beheerd hebben. Hè. Dat ze expres laten bestaan, want het zorgt ook voor veel biodiversiteit, braam.
Tuurlijk, ze halen ook niet alle bramen weg. Ik vind braam ook fantastisch mooi, hoor.
Ja. Dus, maar het is een beetje invasief. Het is inheems invasief.
Ja.
Of is dat een foute benaming?
Ja, invasief inderdaad, heel letterlijk inderdaad, dat het zijn gebied alsmaar uitbreidt. Maar je kunt erover twisten in hoeverre het schadelijk is. Ik ben daar niet zo strak in. Ik ben niet zo van het beheren.
Ja.
Dat heb je in mijn boek misschien iets wat geproefd. Dat mensen daar soms wat ver in gaan. En mensen willen zo graag controle hebben over alles.
Ja.
En ik vind het juist vaak mooi als de natuur zijn gang kan gaan. En ik snap wel de problemen natuurlijk, dat je dan de biodiversiteitsverlies krijgt en zo. Dat begrijp ik allemaal wel. Maar soms lijkt het alsof het als een alibi genomen wordt om nou eens flink eens een mooi landschap van te maken zoals wij dat willen hebben, weet je wel. En ik weet niet, daar hou ik niet zo van eigenlijk. microverdennen, die kunnen zich ongelooflijk makkelijk vestigen. Dus je krijgt een hele andere startpositie en daardoor ook een hele andere concurrentie tussen alle planten. Het is eigenlijk een soort kantelpunt eigenlijk, waardoor je niet meer in de oude situatie kunt terugkeren zonder heel veel ingrijpen. Dus ik snap die problemen ook wel hoor, maar soms gaat het gewoon wat ver. En we lopen straks langs wat stukjes en dan kun je dat ook zien. Dat ik denk van, wat hebben ze hier toch gedaan? Maar dat is helemaal niet nodig, maar soms kun je het ook te mooi willen maken, weet je? En het niet, alsof je het vertrouwen mist dat als je het spontaan laat verlopen, dat het dan niet mooi wordt.
En jij kijkt daar natuurlijk met andere ogen naar dan een door de weekse fietser of wandelaar die hier passeert. Het genereert waarschijnlijk ook andere kansen als je het zijn gang laat gaan. Hè. Je weet het nooit. Ik vraag het me soms ook af, als je dat dan ziet bij exoten, zoals Canadese ganzen, en dat ik denk van we op een gegeven moment gaan we misschien nog blij mogen zijn dat we halsbandparkieten in onze boom hangen hebben. Want natuur is toch altijd al in evolutie geweest.
Ja, dat is ook waar, zeker. En het is ook mooi om te zien hoe organismen zich inpassen en aanpassen in een systeem. Dat heeft ook een schoonheid op zich. Dus inderdaad. Soms moet je gewoon iets laten gaan. En je kunt, wat ik al zei, hè, je hebt bepaalde kantelpunten in de natuur waar je kunt niet terugkeren naar hoe het was. Dat is haast onmogelijk. Maar ik vind aan de andere kant ook wel, als ik dan zie dat een gebied als de hei, zeg maar, dat wordt beheerd als stasis. Weet je wel, dat het blijft zoals het is. Ja. En dan wordt het haast een museumstuk. Snap je? En daar is de dynamiek eruit. En nogmaals hoor, ik begrijp de dilemma's, maar ik vind het wel moeilijk om het te zien.
Het is vaak ook een kwestie van nostalgie en heimwee. Hè? En ik begrijp dat ergens ook wel. En langs de andere kant is er ook zoiets, nogmaals, als evolutie zeker. Hè? En dan moeten we bepaalde dingen loslaten. Man, ik klonk bijna als een priester. We komen stelletjes aan in een ander gebied, niet?
Ja, we krijgen... daarachter ligt al de hei, die komt straks steeds dichterbij. We lopen een beetje zo... dat bos, dat wordt alsmaar dunner hier aan de linkerkant. Je hoort hier de grasmussen zingen overal, hè? Ja. En hier is ook beheerd, zie je dat? Deze bramen waren veel hoger. En die velden worden ook alsmaar gemaaid hier. Die worden ook verpacht, heb ik begrepen. En dus dat levert dan ook weer iets op. En daar, dat water, wat je daar ziet, het lijkt haast een rivier. Er staat nu veel water in het gebied. Maar dat is dus eigenlijk een langwerpig ven. En dat is daar gekomen door kwelwater. Want daarachter, dat zou je niet denken, maar achter die wilgen daar... Ja. Daar loopt een iets wat eruit ziet als een slootje. Ja. En dat is de lei. Dus dit is niet de lei waar je nu naar kijkt. Die loopt daarachter. Ja, en ik heb begrepen dat men die erachter langs heeft gelegd... tenminste hoop ik dat ik dat goed begrepen heb... omdat dat je dan ook de vermestings... dus de meststoffen en dergelijke die van buitenaf in het gebied worden gebracht... dat je die er eigenlijk ook achterlangs leidt. Want dit kwelwater wordt daar dan niet mee belast. Dat komt direct van de hei en dat blijft dan relatief schoon, zeg maar, van vermesting.
Dus nutriëntenvrij.
Nee, nutriëntenrijk.
Maar vrij van?
Van overmatige stikstof. Vrij van overmatige stikstof.
Dat is hetgeen wat je daar juist zei.
Die brengen extra stikstof. En stikstof is een basiselement van planten. Want daar bouw je je weefsels mee op. Hè? Dus er is niks mis met stikstof als zodanig. Maar te veel is... Als je te veel hebt, dan krijg je al... dat planten anders met hun materialen omgaan. Dus ze gaan hun fysiologie verandert. Dat krijg je en hun concurrentiepositie verandert. Want in een gebied waar je heel veel variatie hebt, die variatie, die bestaat vaak bij de gratie van schraalheid. Dus doordat er maar enkele plantjes zijn die dus heel langzaam groeien en goed met die stikstofarme posities om kunnen. En die maken stevige vezels vaak, zoals heideplantjes, weet je wel. Die zijn er helemaal op ingericht, op geëvolueerd. En dan ga je stikstof toevoegen en dan verander je eigenlijk de spelregels. Want dan kunnen die plantjes die kunnen nog steeds leven. Alleen er komen plantjes die er gewoonlijk niet voor kunnen komen, zoals bramen en dergelijke. Die krijgen ineens een kans. En die kunnen met die stikstof heel veel doen. Dus die kunnen er heel hard mee groeien. En dan krijg je strijd om licht. Ja. En dan knalt dat daar omhoog. Ja. En al die plantjes die zo langzaam groeien, die verpieteren dan.
Ja, 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 ja.
Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Ja.
Er is geen eutrofiëring. Is dat dan hetgeen wat dat klopt, wat ik zeg, in dat water? Daar is geen eutrofiëring.
Eutrofiëring, zo zou je het kunnen noemen, ja, zeker, ja. Ja, ja, ja. Een soort ongewenste verrijking zou je het kunnen noemen.
Ja.
Ja, ja.
En daar zwemmen nu een paar grauwe ganzen rond, zie ik, denk ik. Ik hoor fiti's op de achtergrond. Grasmussen. De verplichte tjiftjaffen in de bossen. Ja, ik moet toch nog een beetje ademhalen, want ik ben 2 weken geleden naar Extremadura geweest. En dan zie je toch een onwaarschijnlijke... Ja, de populaties daar, dat is onwaarschijnlijk. Hoe hoog dat daar ligt en hoe rijk dat daar is. En dan kom je terug en dan heb je toch een beetje landschapspijn. Dan heb je toch een beetje, maar ook zo naar rijkdom van vogelzang. En je voelt dat hier enorm, enorm... daalt of weinig is eigenlijk. Of zie ik dat, percepeer ik dat verkeerd, denk ik?
Nee, ik denk dat je dat wel goed ziet. Het is ook de kunst, dat is hoor je het hoor. Je kunt daar somber van worden, hè?
Ja.
Maar het is wel, ik probeer...
Want jij bent toch iemand die toch al veel delen van de wereld heeft gezien. Dus je hebt volgens mij toch al veel rijkere biodiversiteit gezien. Soms vraag ik me, soms vind ik het normaal dat bepaalde biologen of wetenschappers verhuizen, omdat ze het hier niet meer kunnen volhouden. Hoe ga jij daarmee om?
Ja, nee, ik begrijp dat ook. En ik heb ook wel eens dat soort verlangens. Ja. En ook het lawaai.
Ja.
Als je ik woon nou in de stad, niet eens een hele grote stad, althans, als je het vergelijkt met Amsterdam. Maar er is continu lawaai. Dat vind ik, ik kan dat niet wegfilteren. Je hebt mensen die wonen langs de spoorlijn en zeggen, ja, ik hoor het niet meer. Maar ja, ik luister ook naar vogels en dan staat je systeem open. Hè? En dan hoor je dus alles. Dat is ook de achtergrondlawaai en dat gaat gewoon niet weg. Dat blijf je horen. Maar ik probeer wel altijd te genieten van de dingen die er zijn en niet de dingen die ik mis. En dat houdt mij overeind. Dat kan mij vrolijk houden, zeg maar. Maar goed, ik heb even goed. Af en toe kan ik ook wel eens een gevoeletje hebben van... wat is er toch inderdaad veel, veel verdwenen? En wat wordt alles toch bedreigd? Ja. Wij komen straks bij een gedenkwaardige boom. Een boom die voor mij... heel veel geschiedenis heeft. Ja. En hier komt het plekje waar ik altijd mijn fiets neerzet. Ja. Gewoonlijk, dit paaltje daar. En vandaar ga ik dan altijd lopend verder. En precies op dat plekje, soms gebeuren de dingen gewoon op de plek waar je bent, hè? Daar hoef je niet ver voor te zoeken. Daar kwam vanaf het najaar altijd een spreeuw boven in de boom zitten.
Ja.
En die spreeuwen, dat heb ik later uitgezocht, die kwamen daar vandaan, vanuit het oosten. En ik heb een keer helemaal teruggetraceerd aan de hand van hun bewegingen in de avond, waar ze sliepen. Dus ik wist waar ze vandaan kwamen. En op een gegeven moment kreeg ik ook achter dat die met een slaapgroep meekwam, maar dat die eigenlijk onderweg uitstapte. Snap je? En de rest ging door, die zag je doorvliegen. En die stapte dan uit en die kwam hier bovenin op dat plekje. In die abeel zitten.
Ja.
En dat gebeurde altijd met zonsopkomst. En hi.
Hey.
En daar kon ik de klok op gelijk zetten.
Oh, ja.
Dus ik stond dan te wachten en denk, nou, nu komt hij.
Ja.
En ik schreef al die tijden ook op. Het hing alsof het bewolkt is, dus het kan een minuutje schelen, weet je wel. Maar door het jaar heen zat daar ook een strak patroon in. Ze kwamen steeds vroeger, maar dat is weer een ander element. Maar altijd rond zonsopgang. En dan zet ik snel die fiets neer en dan kon ik nauwelijks naar mijn slot kijken. Want ik kon hem niet missen. Hè. Ik moest naar die tak kijken voordat hij landde, snap je? Ik wilde hem niet als hij er al zat. Want dan wist ik niet wanneer hij gekomen was. Dus die vogel werd een obsessie voor mij werkelijk. En dan kwam hij daar zitten en dan ging hij zitten kwetteren.
Ja.
En dan, soms was het een ander, die vloog dan weer verder. Ja, ja. En ik, hè? Waar is dat nou? Ik heb niks gehoord. En toen op een gegeven moment kwam er weer eentje zitten, weet je, net een minuutje daarna. Ja. En ik ging dan zitten kwetteren en dan was het pep borrel, pep borrel, pep borrel. En dat is het, dat is dat roepje van die meerkoet.
Ah ja.
Dat deed hij na. Dus hij zegt, die meerkoet als zodanig trok al een laadje bij mij open. Ja. Maar hij deed dat dubbelend was. Doordat hij me als het ware weer die meerkoet bij mij in herinnering.
Geweldig, geweldig.
Dat luik van herinneringen overtrok bij mij. Het was echt fantastisch. En ik,
dat de cirkel ook wel een beetje rond is eigenlijk.
Mooi toch?
Ja, dat is fantastisch, fantastisch.
Ja. Dus, ik elke ochtend moest ik hier gewoon op tijd zijn, weet je wel. Dus als ik wat laat zat, dan fietste ik zoals ze wilde om hier eerder te zijn dan hij. En dan ging ze te wachten en dat altijd weer dacht, ja, nu moet hij toch echt komen. Ja hoor, en dan zat hij er.
Ja, ja.
En ja, dat was een magisch moment altijd. Ja, ja, ja. En die heb ik een hele tijd gevolgd, dat beest.
Ja, ze.
Je kunt een beest dus ook zonder kleuringen herkennen, hè, aan zijn stem, hè. Als die een bepaald motiefje heeft dat onderscheidend is van de rest. Want die spreeuwen die imiteren natuurlijk van alles. Maar dit motiefje van die meerkoet, dat deed alleen dit beest. Ja. Ja. Ja.
En weet je wat ook zo mooi is? Eigenlijk wil ik nu de vraag stellen. Je hebt waarschijnlijk het een en het ander van die spreeuwen van die tijden ingevuld in een notitieboekje. En ik zou dan eigenlijk al willen zeggen van, en nu, wat ga je daar nu mee doen? En langs de andere kant is het goed genoeg om het los te laten en er niks mee te doen. Hè? Het is mooi genoeg, hè?
Ja, zeker. Maar dat is al met het schrijven van een boek. Ik heb nu de huid van de ijs klein, dat vind ik leuk enzovoort. Maar de grote pret is al geweest. Ja, dat is het gewoon het schrijven als zodanig.
Ja.
Het proces zelf, dat is mooi. Hè? En als het dan klaar is altijd van, ja. Weet je, net als je vroeger naar een tentamen toe werkte en als het dan voorbij was, en als je dacht van, oh, als dat tentamen klaar is, heb ik iets volbracht en dan wordt de wereld fijner en mooier. En dat was altijd een illusie. Ja, en dat is dit ook zoiets. Dan is het gewoon klaar en dan ben je eruit. En dan, nou ja, ik ben ook met iets anders bezig waar ik nu weer helemaal vol in zit.
Ja, ja, ja.
Dus, en dat geldt voor dit ook. Kijk, ik heb die tijden opgeschreven. Je kunt wel leuke patronen uithalen. Want ik heb wel gekeken van, ik heb wel gezien dat er door het jaar heen wel iets aan de hand is met de timing van het beest. En dat is dan wel weer interessant. Dus, ja. dat is in die zin, ik schrijf het niet voor niks op. Ik doe er later meestal altijd nog wel wat iets mee.
Het is toch een beetje het verlangen, niet alleen van wetenschappers, ik denk ook van mensen, om het toch dan toch weer wel te weten. David Lynch heeft Twin Peaks gemaakt en is op een gegeven moment gedwongen geweest vanuit Hollywood om te laten zien wie de moordenaar was van Laura Palmer, waar heel de serie op dreef. Namelijk het oplossen van de moord van die vrouw. En hij wilde dat niet. Maar die man van Hollywood zei, mensen kunnen dat niet aan. Dat is ook trouwens niet commercieel. Je kan niet geen oplossing geven van een moord. Maar dat is echt heel menselijk om constant besluiten te trekken, wetenswaardigheden eruit te puren. Dan, ja, iets loslaten en er gewoon naar kijken. Ja. Dat zit te veel in de religieuze dimensie van verwondering. Allee ja, ik ben weer mijn tweede preek aan het houden.
Ja, je doet het goed. Je doet het mooi. Jazeker. Ja. Ja. Ja, maar het is waar. Het is waar. Het is, met gek genoeg, maar het stelt mensen wel ook teleur. Dus eigenlijk, ze willen niet in het mysterie blijven. Ze willen het antwoord. Maar als ze achteraf kijken, dan realiseren ze zich dat het mysterie eigenlijk, dat is ook een soort verlangen naar een uitkomst, hè? Dat is dat niet kom, hè? Dat is in de muziek ook, hè? Als je een dissonant hoort, die gaat oplossen, hè? Dat gaat om... En daarom zijn die dissonanten zo spannend. Ja. Want dan je denkt, oh, en dan los je op, oh, wat fijn. Ja. Weet je dat?
Maar dan is er toch ook een open einde. Heel suggestief.
Ja, zeker.
Of zoals bijvoorbeeld Spinvis, die maakt collages van geluiden, soms stemmen. Vind ik gewoon prachtig, omdat je dan eigenlijk iets aangereikt krijgt, waarbij het eigenlijk is om... Waardoor je automatisch jouw eigen verhaal maakt. En dat vind ik wel heel erg de moeite. En ik denk, als mensen verder gaan kijken dan alleen maar van, wat is dat? Dan krijg je een soort van spiegel. Van, ja, maar waarom wil ik dat eigenlijk zoeken? En hoe, ja, het is altijd een beetje een ontgoocheling als je het dan... Ah, het is omdat die... Ja, hij zit hier gemakkelijk. Dan heb je zoiets van, oké, dat weten we dan. En dan ga je er ook gewoon, dan ga je er ook niet meer naar kijken, denk ik. Want dan is het opgelost.
Ja, tenzij die kennis je waarneming verdiept. Want dat merk ik wel. Als je meer van een dier weet, dus je hebt een antwoord. Ja, dan gaat er ogenblikkelijk, krijg je wel weer een ander luikje dat op spanning staat, zeg maar. Waar je aan iets van wil weten. Maar je krijgt wel een verdieping. En daardoor wordt...
Maar er kunnen dingen verschuiven als je meer weet. En dat kan zelfs enorm zijn.
Ja, zeker. Zeker. Ja.
Waardoor dat er iets helemaal nieuws ontstaat.
Ja, precies. Ja.
Waardoor je dan weer op de zoek gaat.
Ja, dat is eigenlijk voortdurend het proces. Ja. Want tenminste, zo gaat het bij mij altijd. Ja.
Dat is voor mij een inzichtje. Ja, merci. Ja, dat is goed. Zeg, en dit was de paal waar jij je fiets aanbond? Ik ga hem even aanraken. Voilà. Dit is de paal.
Zoveel aan. En dat moet ik zeggen hoor. Kijk, ik heb het over natuur enzovoort. Echt natuurlijk, wild enzovoort. Ja. Nou, dat is het hier natuurlijk eigenlijk nergens. Ja. En dit veldje wordt regelmatig onder een paar jaar ingezaaid met allerlei akkerkruiden. En dat zit in de winter, als die allemaal zaad hebben, zit dit helemaal vol met vinken. Maar dat is ook wel magistraal hoor.
Ik hoor boomleeuwerik trouwens.
Ja. Ja, dat is daar aan de rand van de hei. Daar komen we straks dichterbij. Die zullen we straks nog wel meer horen. Ja, dat is een boompieper, hè?
Ja.
Maar dat is... En dan komt af en toe de sperwer op bezoek. Dus dit is zo'n veldje. Dat heeft in het hele jaar door... Kijk, deze... Die baan die er doorheen loopt... Daar heb ik ook in mijn boek wel over geschreven. Daar zijn allemaal meidoorns... En als dan daar is het in het najaar weer heel spannend. Want dan komen die trekvogels, die lijsterachtige, die koperwiek en zo. Die komen daar dan over de bomen uit het noordoosten. En dan ga ik daar zitten op mijn driepootje. En dan ga ik gewoon hoef ik alleen maar te zitten en te kijken. En dan komen die, en dan vallen die in op die meidoorns, op die bessen. En dat, ja, dat is fantastisch werkelijk. Dus de hele, ja, die urgentie van die trek, ja. Die voel je dan, hè?
Ja.
Dat is heel erg mooi. Ja.
Ik heb zo'n shotgun microfoon gekocht.
Ja.
En wat aan mij daarbij opvalt is, ik loop dan vaak tegenwoordig met een koptelefoon het veld in. En dat is eigenlijk te gek voor woorden. Ik moet dat... Oh, dat is onwaarschijnlijk.
Zo, ja.
Het is te veel, omdat je krijgt echt een nieuwe dimensie bij.
Ja.
En je hoort kwabbeltjes en zo'n tussentaaltje bijna.
Ja.
En ja, je... Ja, weer erom, zoals wat we daar juist bespraken. Je wil weten wat dat dan nu eigenlijk is. En dan kom je er pas achter. Hoe weinig dat er eigenlijk volgens mij ook nog maar geweten is van vogelzang.
Ja,
dat is eigenlijk een studie op zich.
Ja,
ik liep in Denemarken rond met, in die naaldbossen met een koptelefoon. En dan hoor je wel die luide zang van die zwarte specht. Die zit dan heel ver weg en dan hoor je die. Maar het was rond 11 uur en normaal gezien is dan alles al gedaan, zou ik maar zeggen. Maar dan toch hoor je enorm veel gewemel in de toppen, in die kruinen van die naalbomen, tussen die kleine, dat klein sprot, die zangvogeltjes, die meesjes. Oh, dat houdt gewoon niet op. Dat is geweldig, was dat. Geweldig, hè.
Ja, en er zijn ook veel vogels die opmerkelijk, zeg maar, zacht met elkaar praten. Ook om niet op te vallen, zoals nu. Nou ja, dan hebben we het weer over die gaaien. Maar nu de gaaien...
Maar die kunnen zo vezelen, hè, gaaien?
Ja, zeker. En nu ook. Het zijn haast kreunende geluidjes, maar heel zachtjes. Veel gaaien hebben nu jongen. En die gaan dan zo hoog door de bomen. En je moet echt goed luisteren. En omdat het zo karakteristiek is, herken je direct. Ja. Maar het is heel zachtjes zoals ze met elkaar praten, werkelijk. Dat is absoluut niet voor de buitenwereld bedoeld.
Ja.
Maar ja, als jij dan met je koptelefoon loopt, dan pik jij dat wel op.
Ja, ja.
Daar hebben zij me niet op gerekend.
Nee. Maar nu wil ik nog weten wat ze zeggen. Het stopt nooit. Tuinfluiter die door heel veel mensen verward wordt met de zwartkop qua zang. Hebben ze een andere ecologie? Zwartkoppen verblijven meestal rond de Middellandse Zee?
Ja, tuinfluiters trekken verder.
Ah, ja, ja, ja.
Ja, ja, zeker. Die echt gaan dieper naar de Sahel. Als ik het goed heb, ja. Die heb ik ook wel toen ik in Mauritanië werkte, op de Bang de Gens, zag ik ook altijd wel tuinfluiters op trek. Maar geen zwartkoppen.
Ja.
Ja. Ja.
Dat moet toch ook wel een machtig gevoel zijn. Je bent daar dan, Bang d'Arguin, in een totaal ander land, met een ander landschap. En dan toch zie je vogels van hier.
Geweldig. Dat is fantastisch, ja. Dat vind ik heel fascinerend. Ja, ja. En ook wat ik ook heel mooi vond, in Zuid-Afrika, waar je om daar boerenzwaluwen te zien. Ja. En om ze ook te zien ruien. Dat zie je natuurlijk alleen maar daar. En een boerenzwaluw zonder die mooie blauwe veertjes in het bruin. En af en toe zie je nog hier en daar zo'n blauw veertje tussendoor. Een iriserend blauw, hè. En inderdaad. Maar het is om in het onze, althans de vogels die we dan bij ons zien, om die in hun wintergebieden of doortrekgebieden te zien, dat is altijd fantastisch. Ja, dat vind ik ook. Ja, ja, ja.
Maar ze gedragen zich niet anders.
Nou, wel hoor. Wel. Er zijn beesten die doen... Kijk, als je al op de Bang de Gam bent en je ziet daar een kleine karakiet. Gewoon, in de woestijn, hè. Ja, die kan er niet in het riet gaan zitten. Dus er staat er ergens... Er lag wel eens wat rommel, weet je. En dan stak er dan zo'n stuk betonijzer uit. Ging die in dat betonijzer zitten. Dus dat soort dingen. En ook, en dan staat er gewoon een klein gebouwtje in het, hoe heet het, zo'n beetje ruïne daar in de woestijn. En dat werpt dan zo'n klein spleetje van schaduw. Nou, en er zit dan een blauw bosje, een nachtegaal, een rosse waaier staat. Allemaal op dat randje, alsof ze in de bioscoop zitten. Allemaal op dat randje, zo uit die zon te blijven. Dus je ziet daar wel dieren die echt... Als een kat in een vreemd pakhuis zie je ze daar, hoor.
Ja.
Ja,
ja. Ja, ik vind dat een onwaarschijnlijk verhaal. Ik heb ook een beeld bij. Dat is toch wel fantastisch, eigenlijk. Het is echt een vreemd pakhuis. Voor ons is dat een vreemd pakhuis. Want zoals je zegt, wij willen daar natuurlijk een identiteit op plakken. Hè. Zijn het dan Europese soorten of zijn het Afrikaanse soorten? Dat is gewoon een hele dunne lijn.
Ja, nou, dat kun je gewoon niet zeggen. Nee, ze zijn niemand, ze zijn sowieso niemands eigendom. Maar nee, je kunt niet zeggen... Nee, dat is maar of je het broedgebied als uitgangspunt... Of het overlevingsgebied, zeg maar, als uitgangspunt neemt.
Ja, ja. Maar je kan eigenlijk niet over vogels... Ja, je kan dat wel, maar... Ik weet dat ooit Ben Cox, die bestudeerde grauwe kiekendief... En die moet dan gewoon ook naar Afrika. Die man, hoe noemt hij nu weer al... Die heeft zo'n groot boek ook daarover gezien. Bijlsma? Noemt hij Bijlsma?
Bijlsma,
ja. Die zijn op een gegeven moment ook allemaal naar Afrika gegaan om te kijken van hoe zit het hier eigenlijk met die vogels van ons.
Ja, maar die hebben vooral dus naar de zangvogeltjes gekeken. Waarom die in de Sahel zitten en niet in een stukje verder vliegen naar die rijke tropische delen. Daar hebben zij toen naar gekeken, inderdaad, met Leo Swartz en wat andere mannen. En die hebben dus, die zijn al die boompjes afgewezen. En allemaal kijken, gewoon tellen wat er in die boompjes zit. En daar hebben ze dat probleempje op een gegeven moment redelijk opgelost. Ja. Waarom dat nou was.
Ja. Ja. Dat is een baanbrekend onderzoekje wel, geloof ik.
Ja, dat kun je wel zeggen. Zeker, ja. Zeker. Ja, ja. een stukje geschreven over die vossen in mijn boek. Jonge vossen die eruit kwamen. En die leefden daar. Je ziet daar dat opgestapelde hout, snoeihout eigenlijk, hè? Aan het eind zie je dat.
Ja.
En daar zaten ze onder. En daar hadden ze dus verblijfplaats voor die jongen, een burcht. En daar kwamen ze dan zo uitlopen, heel nieuwsgierig. En dan kwamen ze hier op dit gewoon in het bos lopen. En dan sta je natuurlijk helemaal stil.
Ja.
En op een gegeven moment, dan was het... Heel lang heeft er eentje gelegen hier. En er waren meesjes boven zijn hoofd. En die waren allemaal op hem aan het schelden en zo. En dan zag je hem als een... Ja, zoals een hondje dat ook kan doen, weet je. Zo nieuwsgierig omhoog kijken. Dat neusje alsmaar heen en weer. En die oortjes op. En geweldig. Alle aandacht naar die beesten. Maar eigenlijk meer als een soort spel.
Ja, ja.
En het was prachtig. En toen kwamen er een paar van zijn broertjes of zusjes naar buiten. En op een gegeven moment was het, er was een soort grens van nu wordt het eng. Purp, en alles weer terug. Ja, ja, ja. Dat was wel prachtig. Dat kon je echt van heel dichtbij hier zien.
Was het nou in uw boek dat ik las dat de vos ook een hele omwenteling heeft gemaakt van bossoort naar bijna ook al een stadsdier?
Zeker. En dat had ook te maken met... Ik had het gekoppeld aan de populatie van de lepelaars. Dat de lepelaars natuurlijk in heel veel natte gebieden hier van ouds al broeden. Maar omdat Nederland steeds droger is geworden. Eigenlijk voor die vossen een hele infrastructuur heeft geschapen. Waardoor ze dus overal kunnen komen. Zelfs in de meest natte gebieden ook. Nou ja, toen was het voor die lepelaars. Die aanvankelijk heel erg geconcentreerd broeden naar de meren. En die hebben zich toen helemaal verspreid over het land, over de Waddeneilanden en allerlei plekken.
Dankzij de vos?
Dankzij de vos zou je kunnen zeggen. Het was anders niet nodig geweest natuurlijk, maar het geeft wel aan. Want als je dat dat de natuur ook zijn weerbaarheid heeft, hè?
Ja.
En dat vond ik wel een prachtig verhaal, hoe die lepelaars dat zelf hebben opgelost eigenlijk.
Ja.
Dus niet overal hekjes om, maar die hebben gewoon zelf de veiligheid gezocht.
Ja. Je kan natuurlijk zeggen, omdat er zoveel menselijke inmenging is in onze natuur in de Lage Landen, moet je wel als natuurbeschermer ook ingrijpen in de natuur. Omdat er anders een onevenwicht is.
Ja, dat is wel zo. Maar wat ik altijd jammer vind, is dat het eigenlijk altijd symptoombestrijding is. Want je kunt natuurlijk wel, begint het een beetje door te sijpelen, om dat woord maar eens te gebruiken in verband met water, dat de waterstanden toch wel omhoog moeten. Ook nu is het omdat het economische... rendementen heeft.
Ja.
Maar het is gewoon voor de hele natuur is natuurlijk overal natuurlijk is dat zo. Dat water is alsmaar afgevoerd.
Maar je bedoelt eigenlijk een lek in je dak ga je niet oplossen met een houten plaat op je dak te timmeren. Want dan los je het probleem niet.
Nee. Je kunt niet voorkomen dat het gaat regenen natuurlijk. Ja. In die zin kun je niet bij de bron komen. Maar hier, in dit geval, zo van de vossen en de lepelaars, daar had je het aan de bron kunnen oplossen.
Ja. Ja.
Als je meer aandacht aan de waterhuishouding had gegeven.
Ja. Ja.
Dus is dat natuurlijk nu met stikstof ook zo. Ik bedoel, er wordt ongelooflijk veel geld gespendeerd in het plaggen van de hei. Als je ziet wat hier allemaal gebeurt, dat is enorm. Maar het is natuurlijk wel allemaal symptoombestrijding. Het is geen bronbestrijding. Omdat dat politiek natuurlijk zo stroperig gaat, die bronbestrijding, kunnen die beheerders natuurlijk niks aan doen. Maar toch, het is wel sneu om dat te zien, snap je?
Het is een beetje...
Er gaat zoveel geld in. En ook...
Dat is een beetje dweilen met de kraan open.
Ja, zeker. En de politiek maakt er ook misbruik van. Door ze zeggen, kijk eens wat we bereikt hebben, weet je wel. Dus je moet als beheerder ook oppassen dat je niet achter dat karretje laat spannen. Of voor dat karretje. Voor, hè? De voorgelopen.
Ik begrijp wat je wilt zeggen, Piet.
Ja, hangt van type karretje af.
Hoe zwaar het karretje is.
Ja, en hoe het bestuurd wordt.
Ik Kijk, die ga ik dan toch straks opzoeken. Wat het precies is. Ja. Ik wil dat weten. Is het achter het karretje of voor het karretje zo gespannen worden?
Ik zou toch zeggen voor. Hegemus. Ja. Dat zijn die... Kijk, nog eentje, Hoppa. Zie je dat? Dat zijn die promiscue vogeltjes. Hè? Kijk, dan, en dat is een gasmus. Daar heb ik ook iets over. Daar heeft... Hoe heet het? Wie is het? David Lek. Heel veel. Zeg ik nou goed? Nee.
Nick Davis?
Nick Davis bedoel ik, ja. Die heeft daar veel onderzoek naar gedaan. Ja.
En wel grappig, want je sprak net over de koekoek. Hij heeft een fantastisch werk gemaakt over de koekoek.
Ja, zeker. Ja, ja, zeker. Daar heeft hij ook heel mooi onderzoek naar gedaan.
Ik weet niet of de luisteraars het gehoord hebben, maar we passeerden net een struweelkantje waar Piet regelmatig een koekoek heeft gezien. Dus we zien nu de koekoek en de hegemus. Twee prachtige studieobjecten. Objecten, klinkt zo onwaardig. Maar van Nick Davis. Rick Davis was zanger bij de Kings. Dus... Hoppa, daar gaat hij weer, de hegemus. Toch mooi vogeltje, hè?
Ja,
oh.
Ja, zeker.
Vloog een spechtje over.
Struwelen daar, want de grauwe klauwieren zijn terug. Hè? En die doen het goed.
Is die ooit weg geweest?
Ja, zeker. Ja, ja, ja. Ja, ja. Zijn de laatste jaren, toen mijn jaar in het boek was, zeg maar, wat ik beschrijf, was 2019. En toen waren er kwamen ze eigenlijk een beetje terug. En toen waren ze ook in andere gebieden, zoals de brand hier in de buurt, waren toen wel wat grauwe klauwieren. Maar de jaren erop zijn er op een gegeven moment tot 4 of misschien wel 5 paren hier geweest. In deze hele, dit dal en ook het, wat ik in mijn boek De Bolken noem. Daar zaten ze ook. Ja. En die zijn er nu ook weer. Dus die zullen we misschien hopelijk nog straks nog zien.
Ja. Mooi. Prachtige soort die bij ons in het Schulesbroek zit terug te broeden. Dus bij ons is hij ook weer wel terug. Ja. Na een lange tijd van afwezigheid. Ja. Ja. Maar het is er ook wel gekomen door beheer, hoor. Ik bedoel, door die struweelkanten, die meidoornstruiken, die voorzieningen te treffen met open landschap.
Die meidoorns komen natuurlijk ook wel vanzelf.
Ja, oké. Okay.
Dat heeft het natuurlijk wel goed gedaan.
En nu aan het turen, waarschijnlijk goed kijken op de topjes van de vlierbraam. Ik weet niet waar de meidoorn tussen staat, want daar zie je ze meestal, die grauwe klauwier. Prachtige vogel. Die zijn prooitjes, spiest, hè. Meestal zijn dat wel grotere insecten. Durft hij misschien wel kleine reptieltjes hier uit de heide halen, of niet? Grauwe klauwieren.
Zeker, ja. En inderdaad, grote insecten. Ja, dat verandert een beetje gedurende zijn opvoeding. Zijn fase, zeg maar, van kleine jongen naar grote jongen, gaan ze ook hun prooien wat aanpassen.
Het is wel opvallend hoe... Opvallend dat die roodborsttapuit altijd in het landschap aanwezig is, hè?
Ja, zeker. Die is altijd heel alert. Die zit altijd hoog.
Ik was onlangs echt aan de Semois en daar waren ook roodborsttapuiten. En ik heb gewoon de indruk dat ze zich heel bewust bijna op een paaltje gaan zetten op het moment dat ik er ben. En dan echt zo, kom jij zoeken, jongens.
Ja, klopt. Het is bijna dwangmatig. Ja. Die moeten gewoon ergens op zitten. Die zie je zelden op de grond.
Ik heb ook gezien
dat als je ze op de grond ziet, dan zitten ze meestal nog op een takje. Ook al is dat een decimeter hoog. Dan gaan ze nog op dat takje zitten. Dat is hun systeem. Om voortdurend alert te zijn. En er zijn ook beesten die daar gebruik van maken. Hè? Ja. Die in hun omgeving vertoeven. En dus als hij begint te tetteren, als er iets gevaar is, dan zijn zij meteen ook gewaarschuwd.
Hij is ook mooi gekleurd. Is het dan ook niet zo dat, omdat hij mooi gekleurd is, dat hij dat ook moet laten zien? Ik weet niet of mijn flauw theorietje misschien is, maar het is een vorm van seksuele selectie. Als je mooie kleuren hebt, moet je ze ook laten zien.
Oh ja, dat zal ook een rol spelen. Ja, weet je, het is ook altijd heel moeilijk om in doelen te denken. Hè? Want zo werkt natuurlijk in feite evolutie niet.
Ja.
Evolutie
ja.
werkt eigenlijk in effecten. Dus wat is het effect van een bepaalde... Dus of die het bedoelt of niet, ik denk wel dat het dat effect heeft, ja. Dat als je, omdat ze zo goed... om goed voor de dag te komen, moet je ook jezelf laten zien. Dus niet voor niks dat een... ik bedoel, kijk je naar een blauwborst, hè? Die leven in het moeras bijna voortdurend op de grond. Dan zoeken ze hun voedsel, ze zijn bijna altijd op de grond. Maar ja, als ze komen zingen, dan klimmen ze natuurlijk in een halm. En dat is gevaarlijk, met oog op roofdieren. Dus dat kun je eigenlijk beter niet doen, tenzij je gezien wil worden.
Ja.
En ze doen ook baltsvluchten. Ze gaan de lucht in en ze baltsvluchten. Dat is allemaal linkersoep eigenlijk.
Ja.
Maar ja, als je gezien wil worden. Dus dat is dan, doen wij, verstandelijk leiden wij dat daaruit af. Maar dat is ook wel heel evident, denk ik.
Ik ben nog altijd aan het nadenken over hetgeen wat je zei. Je zei van, evolutie werkt niet aan doelen, maar aan effecten. Dat heeft zo even een impact, dat ik moest even nadenken van, wauw, dat heeft wel... Dat is een heel verhaal opeens.
Ja, dat is het ook. Maar er zit ook een heel verhaal achter. Ja, ja. Maar het is denk ik wel belangrijk dat er niet een vooropgezet doel is bij evolutie. Kijk, wij hebben ook... Kijk naar vogels, hè. Vogels hebben geen vleugels om te vliegen. Ze kunnen vliegen omdat ze vleugels hebben.
Dan zijn wij eigenlijk de enige wezens die doelstellingen...
Ja, klopt. En dat is onze makken, weet je dat? Ja, daar maken wij het onszelf ook heel moeilijk mee. Omdat wij op ons eigen gedrag terugkijken, zijn wij vaak heel inefficiënt bezig. Luisteren we eigenlijk niet goed naar ons diepste zelf, die het vaak heel goed weet, omdat wij ook evolutie hebben doorgemaakt.
Ja.
En ja, zeker, dat denk ik ook. En dan gaat het vaak juist fout door.
Ja.
Doordat wij denken beter te weten met ons brein en onze verhalen.
Ja. Want binnen die doelstelling ga je dan ook ambities krijgen.
Exact, ja zeker.
Wij gaan de wereld redden vandaag.
Ja, zeker. Ik ben ervan overtuigd.
Ja, wij weten het wel, hoor.